Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De schriftlezingen van vanmorgen die gaan over de menorah. En je hebt ook een blad gekregen bij de ingang. En nou heb ik zelf eigenlijk, het is een beetje onhandig van mij, want nu heb ik zelf geen exemplaar. Dus ik weet niet of iemand even... kijk, dat is... ja, dankjewel. Dat is altijd wel handig als ik zelf ook een exemplaar heb. Misschien weet u het nog, dat, en het is hier vast ook wel gevierd, hè, dat vorige week hadden we de Israëlzondag. En ik ben zelf vorig jaar, in mei ben ik met de Gereformeerde Kerk van Urk, waar ik lid van ben ik in Israël geweest. En het symbool van Israël, het officiële symbool van Israël, dat is ook de menorah. En daar gaan we dus een aantal teksten over lezen. En we beginnen dus de schriftlezing met Exodus 25, vers 31 tot 40. En we zullen ook steeds tussendoor een vers zingen van Psalm 67. Dus we lezen dan steeds een gedeelte uit Gods woord. En daarna zullen we dan een couplet uit een psalm zingen. Maar dat zal ik ook steeds weer even voor u aangeven. We lezen dus eerst Exodus 25, de versen 31 tot en met 40. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken. Drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet hij de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van één talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat hij op de berg getoond is. De volgende schriftlezing is uit Psalm 67. Een psalm, een lied voor de koorleider bij snarenspel. God, zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën op de aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. De derde schriftlezing van vanmorgen die vindt u in het boek De Openbaring van Johannes. En dan lezen we Openbaring 1, versen 12 tot en met 20. En ik, dat is Johannes, keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad dat op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Tot zover de lezing uit Gods heilig en dierbaar woord. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben vanmorgen dus 3 schriftgedeeltes gelezen waarin we iets hebben gehoord over de menorah en zijn betekenis. En vanmorgen staat centraal Psalm 67. En want in deze psalm wordt gestalte gegeven aan Gods liefde voor het volk Israël. En zien we ook die bijzondere verhouding van God met dat volk, hoe dat uiteindelijk ook tot heil is van alle volken. En daarom heb ik ook een afbeelding uitgedeeld. En u ziet er dus de menorah en in die afbeelding, dan ziet u dus de tekst van Psalm 67. Omdat Psalm 67, die wordt ook wel de menorah-psalm genoemd en we zullen in de preek zal ik ook wel uitleggen waarom dat zo is. Maar het bijzondere is aan deze afbeelding, of aan deze psalm, is dat als je eigenlijk bestaat deze psalm uit 7 versen, want het eerste vers in onze Bijbel, dat is eigenlijk een opschrift. Dus dan hou je eigenlijk 7 versen over. Dus dan heb je, net als de menorah die 7 armen heeft, heeft die psalm ook 7 versen. En wat dan ook heel bijzonder is, is dat, en daar gaat het ook om, is dat middelste vers. Dus dat is in onze Bijbel dan het 5e vers, waarin opgeroepen wordt dat de naties zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen, de naties op de aarde zult u leiden. En wat ook heel bijzonder is aan deze psalm is dat je ziet ook dat het bij ons dan in het vers ervoor en het vers erna is eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat zijn zo even wat, we komen er straks nog even op terug, maar dat zijn zo even wat bijzonderheden met deze psalm. En ik heb boven de preek van vanmorgen gezet: Israël ligt voor de volken. En dan kijken we eerst naar haar zegen, vervolgens haar opdracht en ten derde haar vervulling. Dus Israël ligt voor de volken, haar zegen. God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. En dat zijn de woorden waarmee deze psalm begint. En u herkent u vast ook wel in de zegen uit nummer 6. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig enzovoort. En dan is de vraag vanmorgen, ja maar wat is nou eigenlijk een zegen? En wat betekent het nou als je gezegend bent? En het Hebreeuwse woord voor zegen, dat is baruch. Maar in het Grieks is het eulogia. En dat betekent eigenlijk letterlijk goed spreken. Dus het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, zegenen, dat betekent dat je goede woorden over iemand uitspreekt. En dus als wij de zegen van God ontvangen, gemeente, dan wil dat zeggen dat de Heer goede woorden over ons spreekt. En de Heer die doet dat met een bepaald doel. En dat doel dat is leven in een goede verhouding tot God, tot je naaste, maar ook tot de schepping. En eigenlijk ontvangen we dus Gods zegen om zelf ook weer tot zegen te mogen zijn. Je zou kunnen zeggen, de zegen is een gave, maar het is ook een opgave. En want als de Heer mensen zegent, dan geeft hij ze ook een opdracht. En dat zien we eigenlijk al vrij in het begin van de Bijbel, Genesis 1. En dan zegent God de mensen en dan zegt hij, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En iets van die zegen, hè, van die uitwerking, die zie je ook bijvoorbeeld in het 7e vers van deze psalm, hè, waarin gezegd wordt, hè, de aarde heeft haar opbrengst gegeven. God onze God zegent ons. En dan gaat het over de opbrengst van de aarde, de zorg voor de schepping. En eigenlijk zie je in het hele Oude Testament dat God individuele mensen zegent met de bedoeling dat die mensen weer een zegen zijn voor hun omgeving. En dan hoeven we alleen maar aan Abraham te denken. Nou ja, God zegt tegen Abraham, en u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zover reikt die zegen die aan Abraham gegeven wordt. En zo zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen, hè, dat God die handelt in de geschiedenis met één man, in dit geval Abraham, en waaruit later dat hele volk van Israël voortkomt, en uit dat volk uiteindelijk weer, hè, de Messias. En God doet dat dus met het heil, met de redding voor alle volken. En Psalm 67 is eigenlijk ook een gebed om tot zegen te mogen zijn. Het is een gebed of de Heer zijn aangezicht over dat volk van Israël wil doen oplichten. Nee, want ik heb al gezegd, Psalm 67 verwijst eigenlijk, hè, je kunt het ook zien op de afbeelding, het verwijst naar die menorah die dus in de tempel stond. En die menorah die had als doel, hè, om dat volk te herinneren aan haar opdracht, namelijk een licht te zijn voor de volken. Maar waar die menorah in de eerste plaats aan herinnert, dat is toch, hè, het licht dat God zelf is, dat hij zelf verspreidt. En ook aan die bijzondere verhouding die Israël heeft met de Heer. En Johannes zegt ook, God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. En dat betekent, gemeente, dat de Heer is betrouwbaar. De Heer is rechtvaardig. En iets van die betrouwbaarheid, iets van die rechtvaardigheid, iets van zijn liefde, dat moest Israël weer kaatsen als het ware naar de wereld om haar heen, naar de andere volken. En daarvoor diende dat volk dus voor zijn aangezicht te leven. En de Heer zegt het ook al tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. En nu hoor ik sommigen misschien al denken, ja, broeder Kramer, dat zegt je heel mooi. Gezegend zijn, tot zegen zijn. Maar als ik mijn Bijbel lees, Israël slaagde er zo vaak niet in. En als ik nou alleen dan naar mezelf kijk, dan lukt het mij ook niet altijd. En dan zeg ik tegen u hebt gelijk. En u wijst gelijk een heel groot probleem aan, namelijk, hè, dat het probleem van de zonde. En weet u, zonde betekent, is eigenlijk niets anders dan dat je in de duisternis leeft. Dat je de duisternis eigenlijk liever hebt dan het licht van God. En dat je je keuzes maakt uit zelfgerichte motieven. Dat je eigenlijk geen rekening wilt houden met God, met de naaste, met de schepping. En omdat wij dat gedaan hebben, ligt er tussen de Heere God en ons, ligt er een enorme afstand. En om een beetje een beeld ervan te krijgen, is het ook goed dat ik u een beetje een beeld geef van die Oud-Testamentische tabernakeldienst. Want die tabernakeldienst, of die tempeldienst, die was ook eigenlijk bedoeld, hè, om dat volk iets te leren. Die tabernakeldienst in de woestijn, die was eigenlijk het plaatje bij het praatje. Ze wijst eigenlijk naar boven. En daarom hebben we ook gelezen in Exodus, hè, dat Mozes moest alles bouwen volgens de afbeelding die hem van boven of die hem op de berg getoond is. En dan moet u weten, hè, dat die menorah die stond dus in het tabernakel, in het heilige. En daar stond dan tegenover de toonbrood. En dat die menorah dus in het heilige stond, dat wil er ook weer op wijzen, hè, dat dat volk ook een heilig volk moest zijn. En dan had je naast dat heilige, had je in de tempel ook het heilige der heiligen. En u weet het misschien ook wel, hè, tussen dat heilige en dat heilige der heiligen, er zat een metersdik gordijn, dat noemen we het voorhangsel. En dan was het zo, hè, dat de hoge priester mocht maar één keer per jaar op de grote verzoendag, mocht hij dan naar binnen om verzoening te doen voor het volk. En u weet ook, hè, dat die verzoening die kon alleen komen door het vergieten van onschuldig dierenbloed. En dat laat dus zien, hè, die tabernakeldienst, die laat zien dat als wij weer in Gods nabijheid willen leven, gemeente, dan is daar bloed nodig als herstelbetaling. En in de oude bedeling, in het Oude Testament, was dat het onschuldig dierenbloed. En je moet maar eens even het boek Leviticus lezen, hoeveel verschillende offers er zijn, om weer in de nabijheid van God te kunnen leven. Maar dat bloed, al dat onschuldige bloed, dat zal uiteindelijk heen wijzen naar het bloed van onze Heer Jezus Christus. Want het is onmogelijk, gemeente, om en zonder dat bloed om tot God te naderen. En het is ook onmogelijk om dan een zegen te zijn voor anderen. Ja, je kunt nog zo goed leven, je kunt nog zo'n vroom mens zijn, maar als je geen weet hebt van dat bloed, dan ben je eigenlijk nog een slaaf van de zonde, dan leef je nog in de duisternis. En de dichter van deze psalm, die beseft dat ook. Hè? En daarom smeekt hij ook als eerste, daar is deze psalm ook mee begonnen, hij smeekt om Gods genade. Hij smeekt Gods genade en zijn zegen af over het volk van Israël. En God zij ons genadig en vervolgens en zegen ons. Dus het begint met die genade. En want juist die genade van de Heer en juist die zegen, die zijn nou zo nodig om te laten zien aan de andere volken wie de Heer is. En die genade en die zegen, die laten ook zien, hè, dat God zich ondanks die zonde, dat hij zich toch weer altijd weer liefdevol uitstrekt naar zijn volk. En dat is ook de enige manier waarop Israël aan een opdracht kan voldoen, om dat licht voor de volken te zijn. En dat is ook ons tweede aandachtspunt als we nadenken over Israël licht voor de volken, haar opdracht. Ja, gemeente, en eigenlijk de hele Bijbel door, vooral het Oude Testament, wordt duidelijk, hè, dat de Heer Israël heeft aangewezen om dat licht voor de volken te zijn. Maar wat is nou eigenlijk, gemeente, de functie van licht? Nou, eenvoudig gezegd, licht is bedoeld om de duisternis te verdrijven. En hoe moest Israël dat doen? Het wandelen voor Gods aangezicht, dat wil zeggen leven naar de Torah, naar de geboden. En vers 3 geeft het ook heel mooi weer, die opdracht. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heidenvolken uw heil. En dat betekent dat Israël, om dat licht te kunnen zijn, moest Israël dus die bijzondere plaats innemen. Zodat andere volken uiteindelijk ook de Heer zouden zoeken, zouden gaan dienen. En omdat Israël dus heilig moest zijn, lees je ook steeds in het Oude Testament dat Israël zich niet moest vermengen met andere volken, met de heidenvolk. En want als dat volk zich ging vermengen met die andere volken, dan konden die andere volken niet erkennen dat de God van Israël nou zo anders is dan alle afgoden van deze wereld. En je vindt eigenlijk in het boek Daniel, is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, hè, van hoe die bijzondere positie, hoe die bijzondere identiteit van het Joodse volk, hoe die leidt tot Ja, ook dat tegenstand. Maar ook dat zegen. Denkt u maar bijvoorbeeld aan Daniel 1, waarin Daniel en zijn vrienden aan het hof van Nebukadnezar komen. En op een gegeven moment zeggen Daniel en zijn vrienden dan van, zet ons nou maar op water en grond. Wij doen niet mee met die spijzen die jullie aan het hof opdienen. Ze wilden natuurlijk kosher leven, ze wilden geen varkensvlees eten. Ze mogen dan 10 dagen alleen water en grond eten. En dan is het verrassende resultaat dat Daniel en zijn vrienden er veel gezonder uitzien dan, ja, dan al die anderen. En wat ook heel bijzonder is in dat boek Daniel, dat is natuurlijk dat verhaal van die vrienden in de brandende oven. Dat ze weigeren voor dat beeld te buigen. En dat ze dan ook bijgestaan worden door een engel. En tenslotte dat Daniel in de leeuwenkuil komt en dat hij bevrijd wordt. En uiteindelijk geeft ook koning Darius dan het bevel dat iedereen de God van Daniel moet gaan dienen. En dan zie je al dat die heidenvolken dat die dan ook de Heer mogen dienen. En dat is ook iets wat gaandeweg de Bijbel ook steeds duidelijker wordt. Want God ontvouwt zijn plan ook stap voor stap. En net zoals wij ook stap voor stap leren lezen of leren rekenen. En in Psalm 67 proeft je ook iets van die verwondering, dat ook de volken buiten Israël de Heer zullen gaan dienen. En daarom is dat, ik heb het al gezegd, dat het 5e vers in het midden en dan die versen 4 en 6 eromheen. En die versen 4 en 6, dat zijn precies dezelfde versen. En je ziet in die versen 4 en 6, je ziet ook dat daar ook al herhaling in zit. Het is net alsof de psalmist er niet over uit kan. En wat ook heel bijzonder is, in deze psalm, is dat deze psalm bestaat uit 49 woorden. Dus dat is 7 keer 7. Wat ook een heel bijzonder is, zoals deze psalm is opgesteld, is dat woord volken, dat staat precies in het midden van deze psalm. En er wordt dus een oproep gedaan tot blijdschap. En waarom? Nou, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natie op de aarde zult u leiden. Dus dat wil zeggen, de Heer zal recht doen op deze aarde. En die blijdschap van die volken, gemeente, die kan alleen werkelijkheid worden als Israël dat dus ook laat zien. Als zij haar positie als dat gezegende volk van de Heer ook zichtbaar laat schijnen in deze wereld. Als die volken dan ook kunnen zien hoe goed de Heer is voor dat volk van Israël. En dat kon dus alleen als Israël dus leefde naar het woord van de Heer. Naar zijn geboden, naar zijn inzettingen. De gemeente, zit er ook voor ons niet een belangrijke les in. Want hoe worden wij als gemeente, als kerk, hoe worden wij nou zichtbaar voor de mensen om ons heen, voor de wereld? Is dat niet door onze manier van leven? Waarin we ook laten zien dat we de Heer lief hebben, maar nog belangrijker dat de Heer ons lief heeft. En dat we daarom niet meedoen met de duisternis van deze wereld. En ik weet dat dat lastig is en dat dat misschien ook weerstand oproept. Want we denken vaak, als we nou maar een beetje aantrekkelijk moeten zijn voor de wereld, moeten we dan niet proberen om maar zoveel mogelijk aansluiting te vinden met de maatschappij? Dan moet je toch juist niet wereldvreemd zijn. Maar weet je wat ik een heel mooi voorbeeld vind? Dat is eigenlijk het voorbeeld van een huwelijk. En dat wordt in de Bijbel ook gebruikt, dat de Heer en zijn volk als een huwelijksverbinding. En Paulus doet het ook met Christus en de gemeente. En als je nou twee mensen hebt die staalbe verliefd op elkaar zijn, dan die willen elkaar ook alleen maar gelukkig maken. En als je dat ziet, dat straalt soms zo af naar de omgeving. Dan zie je twee mensen zitten en dan zeg je nou, die mensen die houden echt van elkaar. Die mensen die zijn staalbe verliefd. Die liefde straalt af. En bijzonder is ook dat die twee mensen, die hebben alleen oog voor elkaar, dus die hebben niet eens in de gaten dat hun liefde ook uitstraalt naar de omgeving. Nou, zo moet het eigenlijk ook een beetje zijn als wij als kerk in verbinding met de Heer. Wij moeten als het ware alleen oog hebben voor Christus, voor de Heer. Wij moeten ons afvragen, wat wil de Heer nou? Wat is zijn wil? Wat wilt u, Heer, dat ik doen zal? Want ik geloof dat een gemeente die dat doet, een gemeente die de Heer op de eerste plaats zet, die Hem aanbidt, die Hem verheerlijkt, een gemeente waarin we trouw blijven aan zijn woord, hè, ondanks wat de wereld er ook van vindt, juist dan zullen wij een licht zijn. Juist dan vormen wij het contrast met die duistere wereld. En dan laten we zien, ik zei het al, hè, dat de Heer ons eerst heeft lief gehad. Hè, want het begint met zijn genade. Het begint met zijn zegen en zijn liefde. Een gemeente wat ook zo bijzonder is, dat hebben we ook gelezen, hè, dat die menorah, die moest gemaakt worden van 1 talent zuiver goud. Dat wil zeggen, het moest iets zijn uit 1 stuk. En dat wil ook zeggen, hè, dat verwijst weer, hè, dat je niet moet vermengen. Dat het volk zich niet moest vermengen met andere volken. En dat is ook iets, hè, van die oerbelijdenis van Israël, het Shema Yisrael. Dat is ook, hè, de Heer onze God, de Heere is 1. En zoals de Heer dus 1 is, zo moest Israël ook 1 zijn in haar liefde voor de Heere. En wat ook zo mooi is, hè, dat die menorah die drukt niet alleen eenheid uit, maar ook volmaaktheid. En daar zit dan weer in het getal 7. En je ziet het ook terugkomen in de Openbaring, hè, als Johannes dan die 7 gouden kandelaren ziet, die symboliseren, dat hebben we ook gelezen, die symboliseren de 7 gemeenten in Azië. En die staan weer symbool voor alle gemeenten, van alle tijden en plaatsen. En tussen die 7 gouden kandelaren, de 7 menorahs dus, zien we dan de Heer Jezus Christus zelf lopen. In vers 3, we hebben het ook gelezen van Psalm 67. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heiden volken uw heil. En dan moet je weten, hè, dat Hebreeuwse woord van heil, dat is Yeshua. Dus eigenlijk staat hier in Psalm 67 al, onder alle heidenvolken zal men uw Yeshua, zal men uw Jezus kennen. En want daar, gemeente, moet het uiteindelijk toch op uitlopen. Want daarin vindt Israël ook haar vervulling. En Jezus de Messias, en dat is ook ons derde punt, Israël ligt voor de volken haar vervulling. Ja, gemeente, ik zei al hoe vaak falen wij niet, hè, in die opdracht om een licht te zijn voor de mensen om ons heen. En hoe vaak faalde Israël er ook in. En als je dat Oude Testament doorleest, hè, dan merk je ook dat die pijn om dat falen ook steeds sterker gevoeld wordt. En dat er ook een verlangen is naar een tijd waarin Israël dat wel zou kunnen doen. En Jesaja, die spreekt er ook van en die spreekt het verlangen zo uit. Hij zegt, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans. En haar heil als een brandende fakkel. En vervolgens, de heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw luister. En wat uiteindelijk zal uit de stam van Juda de Messias geboren worden. Onze Heer Jezus Christus, die zal zeggen, ik ben het licht van de wereld. Want Jezus Christus is dat heil waar Israël zo lang op heeft gewacht. Hij is die Messias, maar hij moest ook die onbegrijpelijke weg gaan. Die weg van het lijden, de weg van het sterven. Het kruis, de dood. Maar we hebben het ook gelezen, we hebben het gehoord. Nee, hij die tussen die 7 gouden kandelaren wandelt, hij zegt het. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. De gemeente nog eenmaal. De taak van Israël en de taak van de kerk. Dat licht te mogen zijn om die duisternis te verdrijven. En hoe doen wij dat? Dat doen wij door deze Messias, deze Christus te volgen, door Hem lief te hebben. En door nou te leven vanuit dat heil, die redding die Hij brengt. Dat doen wij door naar te leven, maar ook door steeds weer ervan te spreken. Te spreken van zijn verlossende daad. Want dat is ook zo bijzonder, hè, dat als Johannes dan die stem hoort en dan draait hij zich om, dan ziet hij dus tussen die 7 kandelaren, ziet hij de Heer Jezus lopen. Het is eigenlijk net alsof de stem van de Heer Jezus, van onze Heer Jezus, alsof die vanuit die gemeente klinkt. En dan is het zo bijzonder, dat mogen we ook geloven, dat Gods stem, dat de stem van de Heer Jezus ook door feilbare mensenwoorden heen mag klinken. En die stem van Hem die het licht en het leven van de mensen is. Maar weet je wat ook zo bijzonder is? En dan pakken we weer toch even die afbeelding erbij. Maar als je moet weten, hè, dat in het Hebreeuws wordt die menor ook wel het Et Schaim genoemd. En dat betekent boom des levens. Hè. We hebben ook gelezen dat het lijkt eigenlijk ook wel een beetje op een boom. Dus dit is eigenlijk ook een verwijzing, hè, naar de boom des levens die dus in het paradijs stond. En die straks ook weer geopend zal worden voor alle volk. En die menor dus als symbool van het licht, symbool van het leven, dat uiteindelijk weer verwijst naar onze Heer Jezus. En want in de Heer Jezus Christus, gemeente, vindt alles zijn oorsprong, vindt alles zijn doel. En dat mogen we ook weten. Daarom mocht je ook zien. Gods plan met Israël gaat door. Gods plan met deze wereld gaat door. En nog brandt dat licht. Nog worden we opgeroepen om die God van Israël ook te loven en te prijzen. Ja, de God die in Jezus Christus de macht van de zonde en de duisternis, de dood, heeft overwonnen, waardoor wij nu als gezegende mensen kunnen leven. En wij mogen die zegen ook weer doorgeven. Ja, de volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. Alle knie zal zich buigen. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.